heb mijn onze woord delen.
Bedankt, Sam.
Oei, ja, mijn boek.
Oké. Voor vandaag, was het heel gemakkelijk om een thema te vinden. Omdat de gemeente heeft een thema gekozen voor de maand van maart, denk ik. Hè? En dat gaat over fellowship, gemeenschap. In verbinding met liefde en eenheid. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken het woord koinonia in de Griekse tekst, gemeenschap. En gezien welke aspecten er zijn voor koinonia, wat betekent dat? Echte gemeenschap in het Nieuwe Testament. Dus ik ben door het hele Nieuwe Testament gegaan voor deze concept. Wat betekent dat? En dan kunnen we gemakkelijk zien hoe dat gekoppeld is aan liefde en eenheid. Dus ik heb hier 8 logische aspecten van het woord koinonia in het Nieuwe Testament. In een 12-taal van verse, waar het woord gebruikt wordt. Eerste aspect is, koinonia is een gevolg van het evangelie. Dat kunnen we zien in Filippenzen, hoofdstuk 1. Dus jullie willen graag met mij kijken naar Filippenzen. Filippenzen. En dan hoofdstuk 1, en dan gaan we een beetje lezen vanaf vers 1, inleiding. Inleiding van Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, waarschijnlijk geschreven zo 60 na Christus vanaf het gevangenis in Rome. En dan zijn er medewerkers van Paulus, die daar zijn. Paulus dicteert enkele brieven in het gevangenis en gaat met zijn dienst verder. Dus hij is niet blokkeerd door het gevangenis. En hij krijgt geld van de gemeente in Filippi, van de Filippenzen, om een appartement te huren. En er zijn soldaten met hem en die kijken dat hij niet ontsnapt. Hè. Dus hij wacht op een oordeel in Rome. En gedurende deze tijd kan er mensen ontvangen. Dus daar komen mensen van de gemeente in Rome of van de gemeenten. De gemeente is georganiseerd in huisgemeenten. Dus er zijn veel huisgemeenten in Rome. En dus er zijn leiders van deze huisgemeenten die hem bezoeken. En dan kan hij met hun praten en de aanwijzingen geven, instructies geven, leer geven. En we zien ook volgens Lucas 28, Handelingen 28, dus in het tweede boek, dat ook Joodse leiders komen. Hè? Dat Paulus is een Jood, dus ook Joodse leiders die nog niet bekeerd zijn van synagoges in Rome. Ze komen ook om Paulus te bezoeken en om met hem te praten. Paulus, je bent Jood en wij zijn Joden. Je bent een Joodse leider. Je hebt gestudeerd met Gamaliel, de beste professor in Jeruzalem van het Jodentum in de eerste eeuw. En dus ze zijn heel geïnteresseerd wat Paulus heeft te zeggen. En natuurlijk gaat het over het feit dat Jezus de Messias is. En dat redding alleen door geloof in Christus, in de Messias is. En dat redding niet automatisch werkt, dus dat het niet genoeg is om als Jood geboren te zijn om redding te hebben. Maar dat is gekoppeld aan een relatie met God en dat werkt door Gods openbaring in de eerste eeuw in Christus, dus Jezus is de Messias. Dus dat is de context van deze brief en dus schrijft ontmoetigingen aan deze gemeente, omdat de mensen in de gemeente zijn heel onrustig, omdat ze denken, ja, Paulus, de grote leider, de grote leraar, is nu in de gevangenis en misschien gaan ze hem doden. En Paulus zelf weet nog niet op dit moment wat moet gebeuren en hoe het eruit komt. En dus is vol van vreugde van de Heilige Geest, vol van liefde en schrijft en bemoedigt de christenen die bang zijn dat Paulus misschien gaat sterven. En we kunnen hier lezen, introductie van zijn brief van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi, die ihn sehen in Christus Jesus, en aan hun opzieners en dienaren. Gnade sei u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jesus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit goede werk bij u begonnen is, het zal voldoen op de dag van Christus Jezus. Dus hier hebben we het woord koinonia in vers 5. En hier in mijn vertaling staat hier, vers 5. Hè? Dus omdat u vanaf de eerste dag tot nu hebt bijgedragen aan de verspreiding. En dat betekent hier, de Griekse tekst, koinonia, betekent in gemeenschap van proclamatie van het evangelie van Christus. En in dit tekst begint het met vanaf de eerste dag. En dat betekent vanaf hun bekering. Ze hebben zich bekeerd. Paulus, op zijn tweede missiereis, komt hij naar Macedonië. Dus eerste missiereis naar Galatië, dat is het centrum van de Turkije. Dichtbij zijn geboorteplaats, Tarsus in Cilicië, dat is Zuid-Turkije. En eerste missiereis gaat naar Galatië, dus sticht verschillende gemeenten. En dan wil hij verder naar Efeze. En dat is hoofdstad van de Romeinse provincie in de West-Turkije. En de Heilige Geest zegt, nee, is nog niet het moment. Dus hij gaat nu niet weten, hij gaat naar de Noorden en zegt de Heilige Geest, Handelingen 16, nee, ook hier niet. En dan krijgt hij een visie van een man in een droom, of een visie, een man die verschijnt van Macedonië, dus dat is Europa. Dat was niet zijn directe plan, maar de Heilige Geest heeft geopenbaard dat hij nu moet beginnen in Europa te preken. Dus hij stapt over. En dan hebben we in een grote stad, Filippi, en dat is zijn eerste grote stad in Europa, waar hij preekt en waar mensen zich bekeren. En de eerste mens die genoemd is in Handelingen 16 in Filippi is Lydia, dus een leider van een groep van Joodse vrouwen in synagoge. En daar zijn vrouwen genoemd en dat zal de eerste huiskerk zijn. Dus het betekent, Lydia is de eerste pastoor of voorganger van de eerste kerk in Europa. En dat gaat verder blijven, dan hebben we ook mannen die bekeren zich. In Handelingen 1640 zien we Adelphoi, dat is een mannelijk meervoudwoord. Dat betekent, er zijn ook mannen die bekeren zich. En ze worden leden van de eerste kerk in Filippi. En dan is Lydia is nog altijd voorganger van de kerk. Dus dat bestaat, vrouwelijke voorganger in het eerste eeuw. In de eerste eeuw, dat bestaat wel in verschillende gemeenten. Kunnen we in het Nieuwe Testament duidelijk zien. Maar hier gaat het over, vanaf de eerste dag betekent vanaf de bekering. Paulus spreekt, ze bekeren zich tot het evangelie. En dan doen ze wat? Dan verspreiden ze direct het evangelie. Dus vanaf de eerste dag dat ze zich bekeren en gedoopt worden, beginnen ze te preken. En hier koinonia betekent gemeenschap van preken van het evangelie, niet alleen van gemeenteleiders, maar van alle leden van de gemeente. Dus hij schrijft aan de hele gemeente. En dat betekent alle leden van de gemeente die zich bekeerd hebben tot Jezus, vanaf het moment van bekering beginnen ze ook over Jezus te praten. En dus de gemeente in Filippi groeit heel goed. Dus ze is in goede participatie van alle gemeenteleden. En dat wordt hier genoemd koinonia. Dat is een gemeenschap van mensen die samen in het evangelie geloven, in Christus zijn, redding hebben. En die iedereen in zijn eigen context het evangelie preken. Dus in hun gezin, familie, Werkplatz, also. Und das, das ist in Gemeinschaft. In Gemeinschaft, als Gefolg von dem Evangelium. Das Menschen, die vor ihrem Geloof in Jesus nicht zusammen waren. Und Koinonia betekent, Gemeinschaft, gemein betekent verschillende Elemente, Individuen, und die tun nu iets zusammen. Und sie sind nu in Grupp. Und vor der Bekehrung waren sie geen Grupp. Nu sind sie in Grupp. Und sie haben Dinge gemein. Und hier, was sie gemein haben, ist nu een gemeenschappelijke Botschaft. Ze zijn helemaal akkoord dat redding alleen in Jesus Christus is. En dat verkondigen ze overal waar zij zijn in hun natuurlijke context. Dus ze verlaten hun natuurlijke context niet. Hè? Ze hebben een werkplaats, ze hebben een gezin en daar blijven ze ook. Ze zijn missionarissen, ze zijn predikanten. En om dit te doen moeten ze niet hun context verlaten. Ze blijven gewoon normaal in hun context leven en in hun context praten ze nu over redding in Jezus Christus. En dat is een gemeenschap, dat is een koinonia. En dat heb je op een bepaalde plaats en dat heb je in het algemeen in de kerk universeel gezien. Dus de kerk is zichtbaar door lokale kerken op verschillende plaatsen. En er is een koinonia met de mensen binnen een lokale kerk, zoals hier in koinonia. En er is ook op dezelfde moment in de geestelijke wereld een koinonia met alle mensen overal op aarde. In alle culturen, in alle talen. Een koinonia die we nu hebben in een geestelijke dimensie met alle mensen die het evangelie preken, geloven in het evangelie en dat betekent ook in het evangelie preken. Dus in het Nieuwe Testament hebben we geen verschil tussen mensen die in het evangelie geloven en het evangelie preken. Iedereen die gelooft, preekt ook. Niet noodzakelijk op zonder de kerk, maar preekt in zijn eigen context. Op de werkplaats met de mensen die hij ontmoet elke dag. Dus dat is een koinonia. Dus wij hebben een koinonia omdat we alle gedurende de week over Jezus praten, als er gelegenheden zijn. Hè? En de Heilige Geest geeft ons een hart dat sensibel is om te begrijpen. Ah, dat is een gelegenheid. Nu kan ik wel iets over Jezus zeggen. En wat Jezus heeft gedaan in mijn leven. Dat is een koinonia. En dat hebben we gemeen met alle mensen op alle aarde die redding in Jezus hebben. En dus natuurlijk ook over Jezus praten. Dat is het eerste logische aspect van koinonia. Tweede logische aspect van koinonia in het Nieuwe Testament. Koinonia is een koinonia van het geloof als model van het leven. Dat kunnen we zien in Philemon. Dus een kleine brief. En we hebben geen hoofdstukken, omdat er alleen één hoofdstuk is. Dus Philemon ook een brief. Die is klein, maar nog heel belangrijk. En daar praat Paulus over, ja, dat is een persoonlijke brief geschreven aan een gemeendeleider in de Turkije, Onesimus. Dus Philemon, en daar gaat het over Onesimus, dat is een slaaf die zich bekeert met Paulus. En vanaf zijn bekering wil Paulus hem gebruiken in het gevangenis. En dan beslist Paulus de slaaf Onesimus terug te sturen aan zijn meester, Philemon, die is kerkleider in de Turkije. Dichtbij Colosse. En daar gaat het over vergeving en restauratie van de relatie. Dus normaal gezien, Philemon heeft een slaaf. En een slaaf is geen mens in de eerste eeuw. Niet gezien. Dus is een mens, maar niet gezien als een mens. Dat is het probleem. En dus normaal gezien moet een slaaf, als hij ontloopt, moet hij sterven, hè? Dus we hebben hier een brief als illustratie van restauratie en van afgeven, niet bestaan op rechten die we hebben. Dus Philemon heeft het recht een wetgeving, Romeinse wetgeving, om nu Onesimus te doden. En Paulus weet het. Dus het is een beetje een risico vanaf Paulus om de slaaf Onesimus van Rome terug te sturen naar zijn meester. Omdat dan heeft Paulus geen directe controle meer. En hij is nu bekeerd, Onesimus is bekeerd. En Paulus zegt, het is heel nuttig en Onesimus betekent onnuttig. En deze onnuttige slaaf is nu nuttig voor het evangelie. Om samen met Paulus te werken en het evangelie te verspreiden. En Paulus zegt, oké, voor mij en mijn dienst hier in Rome is het beter om Onesimus bij mij te houden. En dan kunnen we samen preken. Dan kan ik hem gebruiken, ik ben in de gevangenis, maar ik kan hem sturen naar de verschillende gemeenten in Rome. Om het evangelie uit te leggen. En dat doet hij niet. Hij zegt, oké, ik ga iets beter doen. En dat is zijn slaaf terug te sturen naar zijn meester. En hij zegt, oké, je hebt nu de mogelijkheid, dat is een toets, een test van geloof. Hè? Je hebt nu de mogelijkheid vanaf het Romeinse recht om hem te doden. Maar ik stuur hem terug, omdat ik weet, ik heb vertrouwen in jou. Ik heb vertrouwen dat de Heilige Geest jouw hart heeft veranderd. En dat je bent verantwoordelijk voor een gemeente. En dat je weet wat de Heilige Geest wil. En wat de Heilige Geest wil, is uitdruk van liefde en vergeving. En dus een complete restauratie van een relatie. Hij blijft technisch gezien zijn slaaf, maar ontvang hem als jouw broer. Dus we hebben vanaf het Nieuwe Testament geen directe aanval aan een systeem van slavernij. Dat is het systeem. Hè? En Jezus en Paulus, niemand zegt, oké, we moeten nu een grote manifestatie organiseren. En we moeten nu naar de gouverneur gaan. En we moeten geweldig een verandering in het systeem van het Romeinse Rijk bereiken. Dat doet hij niet. Hè? Dus wat hij doet is, hij preekt over een verandering door de Heilige Geest. En het hart van de mensen die slaven hebben en nu deel van de gemeente worden, ze blijven in een algemeen sociale structuur. Dit gaat niet veranderen, maar hun hart gaat veranderen. En dus het betekent nu, technisch gezien, is Onesimus nog de slaaf van Filemon, maar de relatie is totaal veranderd. Dus nu is Onesimus de broer van Filemon. En dus de meester, hij heeft nu een relatie van gelijkheid. Relatie gezien. Hè? En dus dat betekent een uitdruk van verandering door de Heilige Geest. En dus dat verandert alles. En dat kunnen we zien in de gemeente. Mensen die in de normale sociale structuur geen verantwoordelijkheid kunnen hebben, kunnen in de gemeente wel verantwoordelijkheid hebben. Omdat alle mensen hebben de gelijke waarde voor God. Dus een slaaf kan nu pastor zijn, voorganger van een gemeente. En dus zijn meester kan naar de gemeente gaan en hij gaat luisteren als zijn pastor, zijn slaaf, gaat uitleg geven over het woord van God. Dan gaat de meester zeggen, oké, dat is een woord van God voor mij, dat moet ik doen. Dan komen ze terug naar huis en dan gaat de slaaf verder slaaf zijn. En ze hebben een relatie van liefde door de Heilige Geest. Dus dat is een verandering van binnen. Dat is geen verandering met geweld en met wapen van een sociale structuur die ongerecht is en niet in overeenstemming is met Gods schepping. Maar de verandering gaat gebeuren door het werk van de Heilige Geest van binnen. Het hart wordt veranderd en dus de relaties zijn nu helemaal anders. En dus, dat zien we hier heel mooi in deze brief. En dan hebben we in vers 6, zegt de tekst, vanaf vers 4 misschien. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven. Broeders, want u hebt de heiligen gesterkt. Dus ook hier in brief, u gebruikt altijd heiligen, dat is natuurlijk niet dezelfde als in de katholieke kerk. Heiligen zijn alle mensen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn heiligen. Iedereen hier is heilig. Door het werk van de Heilige Geest, door geloof in Jezus Christus, door redding zijn we heiligen. We zijn gered en onze zonden zijn vergeven. En we zijn veranderd door de Heilige Geest in Jezus Christus. En vanaf dit perspectief zijn we heilig voor God. Betekent bijzijde geplaatst. Hayitso is snijden en bijzijde nemen. Dus we zijn om God te dienen. We zijn bijzijde genomen om God te dienen. Om tot Gods eer te leven, met God en voor God te leven. Dat betekent heilig. En dus we hebben hier in vers 6 het geloof dat u met ons deelt en in diepere inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus. Al het goede in het leven dat ons naar Christus brengt. En hier koinonia is vertaald met u met ons deelt. We delen iets in het leven. Dus hier gaat het over het normale leven en dingen die we samen delen en die in gemeenschap produceren. We hebben een gevoel van gemeenschap door de dingen die we in Christus ervaren in het leven en door de dingen die we met elkaar communiceren in de gemeente, in de relatie en de ervaringen in het leven in verschillende contexten, in ons werk, elke dag dingen die we met elkaar delen om ons gemeenschappelijk te bemoedigen en dichter bij Christus te komen. En dat is genoemd koinonia. Dat is een gemeenschap. Een gemeenschap van een leven met Christus en ervaringen in het leven die we delen om nog dichter bij Christus samen te groeien. Dat is koinonia, dat is gemeenschap. En dat is gekoppeld hier aan de idee van liefde. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven. Dat betekent, hier koinonia is toegepast aan Philemon en zijn gemeente. Die hebben Paulus ondersteund. Hij is in het gevangenis en hij krijgt een beetje geld om deze appartement te huren van de Filippenzen, maar ook van de gemeente van Philemon. En dus ze delen iets met Paulus. Dat is wat ze hebben, geven ze hem door de relatie van liefde. Dus koinonia is een uitdruk van liefde. Als er een relatie van liefde is, kunnen we zeggen, ah ja, dat is een gemeenschap. Omdat de relaties werken door uitdruk van liefde in gemeenschap, ervaringen en wat ze voor elkaar kunnen doen in het leven. Dat is koinonia. Met elkaar delen. Wat goed is in de verschillende relaties en om in antwoord te geven op nood en om te helpen in verschillende moeilijke situaties in het leven. En dat wordt genoemd beroeping. Dit is onze roeping. Dus samen gemeenschappelijk te leven en liefde uit te drukken. En dat wordt genoemd ons roeping. 1 Korinther brief, hoofdstuk 1, vers 9. Ook in de inleiding. En inleidingen en uitleidingen, conclusies in het document zijn altijd heel belangrijk. Omdat het centrale thema wordt natuurlijk besproken in de inleiding, in de conclusie. En dan meer in details in het hoofddeel. Hè. En dus koinonia is een heel belangrijk concept, omdat het zichtbaar is in inleidingen en conclusies. En dan, meer in detail in het document wordt besproken. Dus, 1 Korintherbrief, hoofdstuk 1, vers 9. Of misschien, ook de inleiding hier vanaf vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht. Aan geen enkele gave van de Geest. Hij is er ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Dus hier wordt koinonia vertaald met om één te zijn. Dus liefde en eenheid is direct gekoppeld aan de idee van koinonia. Dus dat betekent mensen die voor hun bekering in Jezus niet één zijn, zijn nu één. En dat is ook heel belangrijk, omdat het gaat in de eerste eeuw al over verschillende culturen en mensen van verschillende oorsprong. En in de sociale structuur kunnen ze niet één zijn. Joden zijn niet één met niet-Joden in de eerste eeuw. Helemaal apart. En in de sociale structuur hebben we een gezagsstructuur ook. Dat betekent, we hebben mannen en we hebben vrouwen. En de mannen hebben alles te zeggen en de vrouwen hebben niets te zeggen. Dat is normaal, hè? Vrouwen hebben, zeggen nooit iets, hè? Dus een gezagsstructuur van de eerste eeuw, hè? Dus is heel sterk, dat is pater familias. En de vrouw kan niet meestemmen en ze mag niets zeggen. En dan hebben we slaven en meesters. En de meester zegt wat gebeurt en de slaaf zegt ja. Er bestaat alleen één woord voor een slaaf, dat is ja. Of ja, mijn heer. Drie woorden. Ja, mijn heer. Er zijn drie woorden die bestaan. Hè? Niets anders. dus is geen eenheid mogelijk. In de eerste eeuw is geen eenheid mogelijk tussen een meester en slaaf. Dat is een gezagsstructuur. De slaaf is gewoon gehoorzaam. En doet wat de meester zegt. Dat is alles. Dat is de relatie. En dat is vaak ook zo in het huis. Hè? De man is de baas en de vrouw doet gewoon wat de man zegt. Punt. Dat is het. Dat is een gezagsstructuur. Dat is geen eenheid. Hè? Dat is een gezagsstructuur. En daar hebben we verschillende klassen. De rijken hebben niets te maken met de armen. Er is geen eenheid mogelijk tussen armen en rijken in de eerste eeuw. En nu hebben we mensen in de gemeente in Jezus Christus, die zijn samen in de kerk. En Paulus zegt, koinonia. Dat betekent, we zijn nu één in Jezus Christus. Dat kan je gewoon niet. Ja, dat kan wel. Hoe kan dat door de Heilige Geest? Dat kan, omdat het hart verandert. En het hart, door de verandering van de Heilige Geest, maakt het mogelijk dat er een eenheid is die de mensen in de eerste eeuw niet kunnen kennen. Nu zijn Joden en niet-Joden binnen dezelfde kerk één. Één volk van God. Niet meer gesplitst. Niet meer verschillende volken. Één volk van God. Eenheid. Man en vrouw zijn niet meer in deze gezagsstructuur waar de man de baas is en de vrouw gewoon gehoorzaam. Dat stopt in de gemeente. Nu zijn beide dezelfde waarde voor God en zijn nu één in Christus. Hij is nu in harmonie, in complete eenheid door liefde, die buiten Christus niet mogelijk is, maar door de Heilige Geest is het wel mogelijk. En we hebben een eenheid tussen slaven en meesters in de gemeente. In de sociale structuur is het niet mogelijk, maar in de gemeente wel. Nu is de slaaf ook een mens. En heeft dezelfde waarde voor God dan de meester. En dat betekent, ze kunnen één zijn in de gemeente. En dat betekent ook, de slaaf kan nu woorden van de Heilige Geest krijgen, verder geven. En de meester zegt, dat is een woord van God. Dank u wel, ik ga het doen. Dat buiten de kerk is niet mogelijk. Dat is een eenheid. Door liefde. Dat is koinonia, die mogelijk is. door de verandering die komt door de Heilige Geest. En dat is ons roeping. We zijn geroepen om in deze eenheid in Christus te leven. God door wie u geroepen bent, om één te zijn. Dus roeping is niet gewoon, oké, je gaat niet meer naar de hel, je gaat naar de hemel. Oké, prima. Maar hier gaat roeping heel verder. Hier is roeping om één te zijn. En om alles naar buiten te leggen, wat eenheid in Christus niet mogelijk maakt. Dus dat betekent in alle relaties. Man, vrouw, meester, slaaf, Jood, niet-Jood, Nederlanders, mensen van België. Ja, nee, dat gaat niet. Oké. Stop. Niet zo ver. Hè. Zo sterk is de Heilige Geest nu ook niet. Maar tussen Duitsers en Belgiërs, dat gaat wel. Okay. Afrikaanse mensen, geen probleem. Hè. Maar dat is minder verschillend. Oké, we zijn geroepen om één te zijn in Jezus Christus. Door liefde die komt door de communicatie van de Heilige Geest in Christus. En dus eenheid gemaakt door God. En alles wat deze eenheid stopt en een blokkade is voor deze eenheid, ja, moeten we naar buiten sturen en niet ruimte geven in ons leven. En dat betekent elke dag, in elke conversatie. Als we zeggen, ja, ik denk dit en je denkt dat. Oké, dat is geen probleem. Maar we moeten er geen probleem van maken. Hè? We hebben natuurlijk over verschillende thema's verschillende meningen, maar dat moet geen probleem zijn. Maar we moeten dat niet gebruiken om ruzie te maken. Ja, ruzie betekent, ik ben aan het vernietigen van de eenheid in Christus. Dus geen gelegenheid, geen thema, geen verschil van meningen kan ruimte krijgen om ruzie te maken. Buiten. Stoppen. Omdat de hele eenheid door liefde geschapen is, door de hele Geest die aan het werken is. Elke dag. Elke dag is de hele Geest aan het werken om deze eenheid in zijn lichaam te scheppen. Tussen mensen. Dus in vernieuwing, in verandering van relaties. En verschillende situaties in het leven zijn toetsen, zijn testen, zodat we deel hebben aan het scheppen van eenheid met de mensen om ons herum. Met die we leven of die we ontmoeten, is elke situatie een gelegenheid om ruimte te geven naar de Heilige Geest die ons hart verandert en een andere houding geeft tegenover de andere. En de verschil van meningen en van perspectieven is alleen een gelegenheid om de ruimte te geven aan de Heilige Geest. Die liefde van God communiceert en in situaties die buiten van Christus, buiten van toegang tot de liefde van God, geen eenheid maken mogelijk, is mogelijk door de verandering van de Heilige Geest, als we medewerkers zijn met de Heilige Geest. En dat zijn beslissingen, die nemen we in deze situaties. En we kunnen altijd beslissen, ik geef ruimte aan de Heilige Geest. En dat kan in relatie verbeteren. Oké, dan wordt het ook gevierd. Ja, wat hebben we gedaan? Avondmaal. Dus koinonia is samen te leven. Dat is ons roeping. En dat is ook zichtbaar in het avondmaal. 1 Korinthes 10, 16. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken. Ons niet één met het bloed van Christus. Maak het brood dat we breken ons niet één met het lichaam van Christus. Dus hier hebben we, maak ons niet één. Dat is koinonia. Eenheid in de gemeente, we zijn de lichaam van Christus. En dus hier gaat het over het probleem van de verschillende groepen in de gemeente, die niet eens zijn, maar de Heilige Geest is aan het werk en avondmaal samen vieren, betekent een uitdruk van eenheid. Dus vanaf Jezus met zijn jongeren, met zijn apostelen, hebben we avondmaal eens in gewone, in de eerste eeuw, in maaltijd, ze eten samen. Dat betekent avondmaal. Hè? Ze eten samen. En het feit om samen te eten in de eerste eeuw is een uitdruk van eenheid. Omdat dat doen de verschillende groepen niet. Hè? Een slaaf eet nooit met de meester. Een jood eet nooit met een niet-jood. Gaat niet. Doen ze niet. Hè? Omdat het zijn verschillende groepen. En dus in de kerk moet het anders zijn. Een rijke eet nooit met een arme. Dat doen ze niet. Maar in de kerk wel. Nu eten ze samen. En dat is een uitdruk van een nieuwe relatie. Van eenheid. En dat is een communicatie. Dat is een openbare communicatie. Het feit samen te eten in de eerste betekent, ik ben één sociale groep met deze mensen, met die ik samen eet. Dat is een communicatie. En dus zegt Paulus, als we samen eten, dan zijn we in verkondiging van het evangelie. En de mensen die dat zien, dat ja, waar, je bent slaaf en je bent meester. Je bent de meester van de slaaf. Hoe kan je met de slaaf samen eten? Dat gaat niet. Ja, dat kan wel. Waarom kan het wel? Maar omdat in Jezus de Heilige Geest mijn hart heeft veranderd. En ik heb mijn slaaf lief. Dat is mijn broer. Hoe kan dat? Dat is een andere wereld. Ja, precies, dat is een andere wereld. Dat is een koninkrijk van God. Dat is alles anders. Nieuwe relaties. En het verandert totaal. Of de man die niet meer zijn vrouw slaagt, hè? Of haar zo als een slaaf behandelt. Dat is nieuw. Hoe kan dat? Ja, dat is liefde. Een andere relatie. Door de Heilige Geest. Dat is koinonia. Dat is een verkondiging van het evangelie. En die verkondiging van het evangelie wordt zichtbaar door veranderingen in de relaties. En dat is een communicatie. En dat is Jezus zichtbaar maken. Jezus maakt niet alleen een individu anders. Jezus maakt relaties anders. En dan kunnen de mensen, die Jezus niet kennen, zien. Ze zien de relaties. En dat is in sterke verkondiging van de realiteit van een echte verandering door de Heilige Geest in Jezus Christus. En voor deze reden groeit de gemeente heel sterk in de eerste eeuw. Dat is een manifestatie van de macht van God die we hebben bezongen. Hè? En de Heilige Geest heeft nog altijd dezelfde macht om relaties te veranderen. En wij zijn geroepen om medewerkers te zijn en om relaties van liefde en eenheid te bouwen. En elke dag is een gelegenheid. Nou, 10.000. Hoeveel? 10.000, hè? Duizenden en duizenden. Elke dag duizenden en duizenden van gelegenheden die Jezus ons geeft om constructief ons relaties te verbeteren als een uitdruk van het evangelie. Zodat mensen die de relaties zien, ah, dat werkt anders. Waarom werkt het anders? Door de kracht van de Heilige Geest werkt het anders. Dat is de reden. En dus, ze willen ook stoppen met oorlog in hun gezin en met andere groepen. Maar ze weten niet hoe. Ze weten niet hoe. Omdat, hoe stopt oorlog in het gezin? Hoe stopt oorlog in relaties op werk? Als we medewerkers zijn met de Heilige Geest. Dat stopt oorlog. En dat is vrede dan. We hebben bezongen vanaf Jesaja 9:5. De vredevorst, vredenvorst. Jezus is de vredenvorst. Hij regeert en als Immanuel. God is met ons elke moment, Jesaja 7:14. En dat betekent dat de vrede van Jezus door de Heilige Geest zich openbaart, zichtbaar maakt en realiteit wordt in onze relaties. Als we medewerkers zijn met de Heilige Geest als uitdruk van deze koinonia. En dus, dat betekent, we worden één lichaam. 2 Korinther 6:14. Loop niet in één en dezelfde span met ongelovigen. Was ist die Verwandtschaft zwischen Gerechtigkeit und Wettelosigkeit? Was hat Licht mit Dösternis zu machen? Waarin lijken Christus en Belial met elkaar? Hier gaat het over de lichaam van Christus en het feit dat we niet kunnen één lichaam zijn met ongelovigen. Dat betekent niet, we moeten buitengenomen worden van de wereld. No. Nee, we bekeren in Christus en we zijn nog altijd in deze wereld. En dat betekent niet, we moeten nu met ons werk stoppen. Nee, we moeten binnen deze wereld blijven en in contact blijven. Omdat als er geen contact is met mensen die Jezus nog niet kennen, hoe kunnen deze mensen Jezus leren kennen? Alleen door ons. Wat betekent dat? Wat betekent, ons leven is anders, omdat we hebben geen deelname aan de zonden van mensen die Jezus niet kennen. We zijn samen, we werken met hun samen, we praten met hun, we tonen liefde van Jezus tegenover deze mensen. We leven samen met deze mensen, omdat we dan in communicatie kunnen zijn die een verschil maakt. Omdat we nemen niet deel aan hun zonden. Dus als we mensen kennen die niet in Jezus zijn en altijd ruzie maken, dan doen we niet mee. Of als we op werk zijn en de ander probeert op ruzie te maken, ja, we spelen niet mee. Doen we niet. Nee. Ook als we gelijk hebben, zeggen we, oké, je hebt gelijk. We maken niet mee met de ruzie. We maken niet mee. Dat betekent geen gemeenschap hebben met de zonde van de ongelovigen. Omdat is normaal, iemand die Jezus niet kent, maakt ruzie. Oké, dat is normaal. Maar in Christus zijn we nu veranderd door de Heilige Geest, dus we maken geen ruzie meer. We zoeken naar vrede in de relaties. En dat is een bewijs van de realiteit van de Heilige Geest. Dus als anderen willen oorlog maken, maar oorlog kan niet echt goede oorlog zijn als de ander niet meespeelt. Dat werkt niet, hè? Perfecte vrede, want ja, moet de ander ook meespelen. Maar oorlog, perfecte oorlog werkt alleen als alle deelnemers echt oorlog doen. Anders werkt het niet, hè. Dat kunnen jullie morgen zien, hè. Vandaag is zondag, morgen is maandag. Morgen kunnen jullie dat zien. Nou, deze namiddag kunnen jullie dat zien. Nou, misschien morgen, hè. Oké. Jullie zoeken een mens die graag oorlog doet en ruzie doet. En... hoe probeert deze mens oorlog te doen? Oké, wat is mijn antwoord? Mijn antwoord is liefde. Ik probeer een zegen te zijn. De mens probeert oorlog te doen en ik zeg, ah, je bent zo mooi vandaag. Oh, je bent zo lief vandaag. Dus we hebben geen gemeenschap met principes van relaties van mensen die Jezus niet kennen. We doen het niet zo, we doen het anders. We doen het tegengestelde. Als ze niet lief zijn, zijn we lief. Als ze oorlog doen, doen we vrede. Dat is Jezus. Dat is de Heilige Geest. En dat kunnen we alles in groot vreugde, omdat God geeft ons elke dag gelegenheden om dat te oefenen. Niet alleen in mathematiek hebben we oefenen nodig, maar ook in geloof hebben we oefenen nodig. En God geeft elke dag oefeningen in de relaties. Om een verschil te maken en om te zien, de Heilige Geest is in realiteit die relatie veranderd. En dat is koinonia. En dat is een getuige van het evangelie. En dan door deze koinonia, die we met elke hebben, en die we met heiligheid hebben, en die we hebben, dat we zeggen, ja, ik neem niet deel aan deze vleeslijke manier om te leven, heb ik geen deel aan. Ik leef anders. Door de liefde van de Heilige Geest leef ik anders. En dat is zichtbaar, dat is Jezus zichtbaar maken. En dat betekent koinonia met Christus. En dat betekent de andere die ook vrede wil, ziet dan hoe werkt dat vrede. Ah, zo werkt dat in het leven. In verschillende omstandigheden. Ah, zo werkt dat in relaties. Oh, dat is helemaal anders. Dat wil ik ook graag. Het is niet zo dat in België en alle andere landen de mensen geen vrede willen. Ze willen alle vrede. Maar op hun eigen condities. Dat is het probleem. Maar
in hun hart willen ze ook geen oorlog, hè? Maar ze weten niet hoe kunnen we vrede hebben. Dus we hebben vrede met God. En we kunnen vrede hebben in onze relaties. En dan kunnen we tegen de anderen zeggen, ah, je wil ook deze vrede. Ah, ja, hier, zo gaat het. Kom in Christus. En dan kan je ook een verandering ervaren. En dan kan je ook vrede ervaren. Maar als we zelf dit niet hebben, kunnen we niets geven wat we niet hebben. Als we zelf geen vrede in relaties leven, kunnen we tegen de ander niet zeggen, ah, je wil ook vrede in relaties? Kijk, ja, maar je leeft ook in oorlog. Sorry, heb ik vergeten. gaat niet. Dus, ja, we kunnen alleen geven en communiceren wat we zelf ervaren in ons leven. En dat betekent koinonia door de Heilige Geest veranderde relaties. En dat betekent wandelen met de Heere. 1. Johannes, laatste tekst, 1. Johannes 1, 6 tot 7. 1. Johannes brief. 1, vers 6 tot 7. Kennis, uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Ah, nou, dat is Petrus. Dat is een mooie, mooie tekst. Deze tekst moet ik in elk geval lezen. Maar oké, eerst Johannes hoofdstuk 1. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we in leven wie niet volgens de waarheid is. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbunden. En reinigt het Blut von Jesus, sein Sohn, uns von alle Sünden. Dus hier verbunden zijn is in het Grieks koinonia. En is in koinonia met Jesus. En dat is in koinonia met elkaar als lichaam van Jezus. En dat betekent elke dag. We leven elke dag uit vergeving. We zijn veranderd, maar we zijn elke dag door genade en vergeving gered. En dat betekent, dat zijn principes voor relaties die we toepassen. Dus we krijgen vergeving elke dag, dus we geven vergeving elke dag. Als er onrecht is, vergeven we elke onrecht. En dus we wandelen met Jezus. Dus koinonia betekent met Jezus elke dag wandelen. Dat is koinonia. Dat is koinonia met Jezus in elke situatie. En dat is koinonia met elkaar in elke situatie. We wandelen samen. En we hebben dezelfde doelstelling. En dat is tot Gods eer te leven. Elke dag in elke situatie. En dan hebben we het werk van de Heilige Geest die een verbond, een eenheid door liefde schept. Dus koinonia is eenheid door liefde communiceert door de Heilige Geest toen we in elke situatie actief met Jezus wandelen. En dat kunnen we ervaren, dat hebben we ervaren en dat kunnen we verder ervaren door de kracht van de Heilige Geest. Misschien kunnen we nog samen bidden. Heer Jezus, we danken u voor uw liefde, voor uw vreugde, voor uw vergeving, elke dag in elke situatie, voor het werk van de Heilige Geest in ons, die ons hart verandert, en dus onze relaties verandert. En we zijn blij dat eenheid en liefde een realiteit is in ons leven en in ons relaties. En we zijn dankbaar dat het in communicatie is van het evangelie voor mensen die u nog niet kennen, maar die u lief heeft en die we ook lief hebben, zodat ze redding kunnen ervaren in Christus Jezus. Heilige Geest, help ons elke dag om met jou te wandelen en om deze ervaring van verandering van ons hart te ervaren. En dank u, Heere, voor elke situatie die u geeft, elke gelegenheid, vandaag, morgen, elke dag, de verschillende gelegenheden die we hebben om te beslissen met jou te wandelen. In vergeving, in liefde en om licht te zijn in de duisternis. um veränderte Relaties zu leben, um anders mit Spannungen umzugehen, sodass diese Spannungen in Gelegenheit sein, um jouw liefde te ervaren en om liefde in relaties te ervaren. En we willen dit doen elke dag, zodat de eer voor jou is. En zodat mensen je kunnen zien in ons en door onze relaties. Dank u dat het mogelijk is door de kracht en de macht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen.